merk ook dat steeds meer mensen, ik weet niet of u dat ook merkt in uw omgeving, dat mensen ook ervaren, ja, we leven in een eindtijd. Herkent u dat in uw omgeving? Van ja, daar is iets aan het gebeuren. De wereld voelt zo anders aan. En wist u zelfs dat de moslims ook in een eindtijd hebben? Daar wil ik over 2 weken het een en ander nog over delen wellicht. Maar de wereld is in beroering. Er zijn oorlogen, er zijn pandemieën. Covid staat natuurlijk ook nog helder voor ogen. Maatschappelijke instabiliteit en toename van het kwaad. Het steekt steeds meer op, dat kwaad. En ik wil met u lezen een psalm, psalm 2. En ik wil u vragen om dat te lezen. Nu vanuit de context van die eindtijd. Waarin we op een gegeven moment strakjes die opname gaan krijgen. En dan gaan er een aantal jaren van een grote verdrukking zijn. En hoeveel jaren zullen dat gaan zijn? 7 jaren, zoals Daniel dat ook onderwijst. En psalm 2 is een hele bijzondere psalm die ik met u ook wil gaan doornemen. En nogmaals, visualiseer u zelf dat dit eigenlijk ook zo'n psalm is, dat zeker ook aan het eind van die grote verdrukking licht gaat werpen op hoe het werkelijk ook in elkaar steekt. Psalm 2. En het begint met een vraag. Waarom gaan de volken tekeer? En als het ware wil ik uitzoomen en kijken over de hele wereld. Er zijn zoveel volkeren, er zijn zoveel naties. En waarom gaan de volkeren tekeer? Ze smeden plannen. Dus volkeren zijn bezig om plannen te smeden. Smeden die toch niet zullen slagen. De koningen van de aarde maken zich klaar voor de strijd. Ze sluiten zich bij elkaar aan en komen in opstand tegen de Heer. En tegen de man die hij tot koning heeft gezalfd. En ze zeggen, we willen niet dat zij meervoud over ons heersen. We willen niet dat zij ons vertellen wat wel en wat niet mag. Ziet u dat voor je ogen? Hoe de volkeren, hoe regeringen, hoe wereldleiders bij elkaar komen. En wellicht hebben ze het soms nog niet eens in de gaten tegen wie ze aan het strijden zijn. Omdat daar die verblindheid is, maar de Bijbel vertelt ons dat ze dus eigenlijk ook aan het strijden zijn tegen de wil van God. En dan zegt God, ja, God in de hemel trekt zich niets van hun plannen aan. Dat is onze God, die trekt niets van al die plannen aan. Niets. Niets is heel weinig. Helemaal niets. De Heer lacht om hem. God vindt het gewoon bespottelijk. Hoe halen ze het in hun hoofd? Dat is eigenlijk de context van hij lacht om hen. Hij benadrukt de absurditeit van hun verzet tegen de almachtige God. Wie denken ze wel dat ze zijn? Doe even normaal. Als even de Patrick vertalen. Doe even normaal. Wie denken jullie dat jullie zijn? En dan spreekt hij, want daar is ook een boosheid, daar is een woede in God. Dan spreekt hij woedend tegen hen. Als ze zien hoe kwaad hij is, worden ze doodsbang. Oeps. En hij zegt, deze koning heb ik zelf uitgekozen als koning over mijn heilige berg Sion. En waar is die berg Sion? In Israël. En de koning, koning Jezus, zegt, ik zal jullie vertellen wat de Heer heeft besloten. Dus daar is een besluit. En hij heeft tegen mij gezegd, jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik jouw vader. Je mag mij alles vragen. Ik zal je alle volkeren geven. De hele aarde zal van jou zijn. Je zal streng over hen regeren als met een ijzeren staf. Je zal hen vernietigen zoals je een kruik stuk breekt. Ziet u wat er ontstaat in die eindtijd? Die enorme clashes die gaan plaatsvinden in de geestelijke wereld. Wat zichtbaar gaat worden hier in de natuurlijke wereld op aarde. Vers 10. En ik heb het onder elkaar gezet. Wees dus verstandig, koningen en leiders. Luister naar mij. Doe wat ik zeg. Dien de Heer met diep ontzag. Wees vol eerbied blij over hem. Buig je voor de zoon, zoals net ook wilde buigen. Buig je voor de zoon, zodat hij niet boos op je wordt. En dan komt er een tekst die zo binnen is gekomen bij mij persoonlijk. Want daar staat, wacht niet te lang. Wacht niet te lang. Wacht niet te lang. Want straks is het te laat. Wacht niet te lang. Oh, dat wil ik wel uitroepen naar de hele wereld. Wacht nou niet te lang. Want straks is het echt te laat. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Gods woord. Want dan zal hij iedereen vernietigen die hem niet gehoorzaamt. Het is heerlijk voor een mens om op God te vertrouwen. Wow, wat een psalm. Ik hoop dat u vanaf nu nooit meer deze psalm op een andere manier gaat lezen dan werkelijk ook in die eindtijd waarin we leven. En ik wil u kort nog eventjes meenemen dat er 4 zekerheden zijn die sowieso gaan plaatsvinden. 4 zekerheden. En dat is allereerst, er zal een einde komen aan alles. Alles is tijdelijk. Alles wat je om je heen ziet, alles, maar dan ook alles, maar dan ook alles en alles. Is heel veel, alles is tijdelijk. Er zal een einde komen aan de wereld, want Jezus zegt zelf in Lucas 21, belangrijk hoofdstuk, over de tekenen die wijzen op een naderend einde. Jezus zegt zelf, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Paulus zegt, dan komt het einde. Petrus, de elementen zullen vergaan in vuur. Daar is een bepaald bederf gaande. En als het zo warm weer is, dan moet je oppassen. Want het bederft allemaal vrij snel, het eten. Heeft u dat gemerkt? Ook de prullenbak, de GFT-bak. Gaat heel snel, gaat het schimmelen. En een dochter van mij zei, oh papa, ik had gekookt. En ik had het op de aanrecht gezet. En ik geloof een dag later of zo, keek ik in het pannetje. Bedorven. Het rook. En soms zit er dan zo'n wittig, pluizig dingetje in het hoekje. En dan zou je kunnen denken, nou weet je, als ik dat er nou uitschep, dan is de rest nog wel goed. Toch? Want is, hoezo niet? Want het is al helemaal die draden. Dan moet je dus niet meer eten. Dat is dus het bederf wat plaatsvindt. Met andere woorden, de hele samenleving is bedorven. En er zijn bepaalde plekken waarvan je duidelijk kan zien, oh, daar zit schimmel. Boe, dat is helemaal pluizig en stoffig en wow. En er zijn andere plekken en dan lijkt en dan oogt het allemaal wel mooi. Maar, daar zit toch rot in. En daarom denk ik wel eens, daarom moet er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan komen. Want alles is doordrenkt met die schimmel. Met dat bederf. En dan merken we soms ook wel aan onszelf, hè, die zondige natuur. Wat kan dat opspelen? Die zondige natuur in je. Je wil het niet. Maar toch weer ik wel. Die zondige natuur. Die zondige natuur. De tweede zekerheid. Jezus zal gaan terugkomen. Ja. Dat is een zekerheid. Hij is nog niet teruggekomen, maar hij gaat voor een tweede keer terugkomen. Dat heet dan de wederkomst. Dan zullen zij, de zoon des mensen, zien komen op een wolk met grote kracht en grote heerlijkheid. Want Jezus beloofde, ik ga heen om hier een plaats voor te bereiden en ik kom terug. De wederkomst is een gezegende vooruitzicht, zegt Titus. En weet u, ik heb het niet nageteld, maar ik heb me laten vertellen door onderzoek. Daar zijn 1845 vermeldingen in de Bijbel van de wederkomst. 1 op de 25 versen in het Nieuwe Testament gaat over de wederkomst van Jezus. En ten derde, er zullen tekenen zijn. Je zal gaan zien en merken, er zijn tekenen waaraan je kan zien. Het is aanstaande. Het gaat komen. Jezus gaat komen. En dat vinden we ook in Lucas 21. Over de oorlogen en aardbevingen. De hongersnoden. En het doel van die tekenen, lieve mensen, is om ons voor te bereiden. om mensen voor te bereiden. Om ons te waarschuwen. Word wakker. Word wakker. Want wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, wat moeten we dan doen? Als deze dingen gaan gebeuren, zegt de Bijbel, moeten we wegduiken. Staat dat in de Bijbel? Nee. Kijk omhoog. Kijk dan omhoog. Ga rechtop staan. Hef je hoofd op. Want je redding komt eraan. En ten vierde, ook die zekerheid. Als Jezus terug gaat komen, dan komt hij iemand halen. Hij komt halen de bruid. En wie is de bruid? Even kijken, wie voelt zich de bruid van Jezus? Even kijken. Wow, als je dat weet en als je die zekerheid in je hart hebt, dan zal jij daarbij zijn als hij gaat komen. Dan word je in één keer, pas boem, in een oogwenk opgenomen. Weet u wel dat woordje nog? Harpazo? Harpazo. Dan ervaar je een harpazootje. Dan word je opgenomen. En dan ontmoet je hem, Jezus, in de wolken. Want de eerste keer toen Jezus kwam, kwam hij in een bepaalde rol, kwam hij in een bepaalde hoedanigheid. Hij heeft heel veel onderwijs gegeven, Jezus. Hij kwam als een rabbi. En hij kwam als een redder. Dat was zijn taak, dat was zijn rol, dat was zijn roeping. Rabbi en redder. Maar bij die wederkomst, als hij strakjes terug gaat komen na die 7-jarige verdrukking, dan komt hij niet als een redder. Dan komt hij niet als een rabbi. Maar dan komt hij als die regeerder, als die heerser en als rechter. Nu leven we nog in een tijd van genade. Maar strakjes gaat er een tijd komen dat Jezus in een hele andere hoedanigheid, dezelfde persoon, dezelfde Jezus, maar dan komt met een hele andere taak en opdracht als heerser, als regeerder en als rechter. Wacht niet dus te lang. Wacht niet te lang, want straks is het te laat, zegt de Bijbel. En ik wil u eventjes een overzicht geven. Want lange tijd heb ik het Bijbelboek Openbaring een beetje ingewikkeld gevonden. Ik snapte het niet helemaal. Ik vond het ook niet echt een leuk boek, Bijbelboek, om te lezen. Waarom? Het was allemaal zo, ja, ik weet het niet. Maar op een gegeven moment dan ga je daar natuurlijk dan toch mee aan de slag. En ik wil als het ware een soort overzichtje aan u geven. En dat wordt ook geprojecteerd. Over hoe Openbaring, het Bijbelboek Openbaring eruit ziet. We waren in Spanje met vakantie. En ik opende mijn Google Maps. En dan staat hij automatisch op Rotterdam. En er zit zo'n klein rondje rechts onderin. En als je dan daarop drukt, dan gaat hij naar de plek waar je bent. Dus ik zag het LWC op een plaatje van Google Maps en ik drukte op dat rondje en ineens zag je hem. Zo'n leuk gezicht vond ik dat. Want dan zoomde hij uit en hij zoomde zich helemaal in op de plek in Spanje waar we waren. Mooi. Vond ik leuk. En nu als het ware, want als je Openbaring leest, al die Bijbelboeken, of al die hoofdstukken. Ik denk, zo jongens, hoe zit het nou elkaar? En ik wil als het ware even uitzoomen. En dit is die uitzoomen. Dat is makkelijker om te onthouden. En ik wil u eigenlijk vragen om in de komende weken het Bijbelboek Openbaring gewoon eens te lezen met dit in uw achterhoofd. Want dit helpt te weten waar u ongeveer bent. En dan kom je er dus achter dat het Bijbelboek Openbaring een hele mooie, logische, chronologische volgorde heeft. Want Openbaring 1, dat is dat visioen, Johannes krijgt ook die opdracht op Patmos. En vervolgens zijn daar die bekende brieven die geschreven werden aan de gemeente, 7 gemeenten, in dit stukje, in die 2 hoofdstukken, hoofdstuk 2 en 3, wordt de kerk, Ecclesia, wordt 19 keer genoemd, maar vanaf hoofdstuk 4 geen 1 keer. Helemaal niet meer. Het is net alsof er dan ineens een andere tijd aanbreekt. En ik vond het zo mooi dat Gersten ook zo hier stond. Hij zei, ik zie een deur! Ik zie een deur! Johannes zag dat ook. Hoofdstuk 4. Waarin hij wordt opgenomen in de hemel. Want toen Jezus dit allemaal had gezegd, zag ik een deur openstaan in de hemel. En de stem die ik hiervoor had gehoord, en die klonk als een ramshoorn, zei tegen mij, kom naar boven. Dan zal ik je laten zien wat er in de toekomst moet gaan gebeuren. En op hetzelfde moment werd mijn geest meegenomen en ik zag een troon in de hemel. Dat is vanaf hoofdstuk 4. Ja? En dan ga je naar open 4 en 5. Hè? En naar openbaring 6 tot en met 18. Ja, dan krijg je die hoofdstukken. En denk van, wow, wat lees ik allemaal. Hè, de 7 zegels, de 7 bazuinen, de 7 schalen. Dat gaat dus over die 7-jarige verdrukking. Dus dat is vanaf hoofdstuk 4. De kerk is er dan niet meer. Het is als het ware een soort beeld van dat dan ook de gemeente Ecclesia is opgenomen. Want daarna vindt er helemaal geen sprake meer van Ecclesia plaats. En dan openbaring 19, heel logisch, komt daar dan de wederkomst van Jezus. De tweede komst om op aarde die enorme strijd die gaat zijn, hè, de Battle of Armageddon, om die dan te beëindigen. En dan openbaring 20 gaat over het duizendjarig vrederijk, want daarna komt het duizendjarig vrederijk. Ziet je hoe mooi die volgorde is in openbaringen? Ineens geeft ons een heel ander licht over dit boek. En dan hebben we dus het duizendjarig rijk. Daar gaan we het ook nog over hebben met elkaar. Waarin Satan gebonden is voor 1000 jaar. En de heiligen regeren dan met Christus. Om uiteindelijk de laatste twee hoofdstukken van openbaring te kunnen lezen. Dat er een vernietiging gaat zijn van de oude schepping. En dat er een schepping gaat zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Goed hè? Dus als je dit even meeneemt. Ook wellicht als u lekker straks nog op vakantie gaat, probeer dit te lezen. Dus ik wil u even terugnemen naar die harpazo. Dat moment dat we worden opgenomen, als kerk worden we opgenomen en ineens zijn we er niet meer. Want daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dat kunt u lezen in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Wat gaat er dan gebeuren? En dat is eigenlijk een soort opmaat voor het stuk. Wat ook gewoon heel belangrijk is om te begrijpen wat er dan gaat gebeuren hier in de wereld. Op het moment dat wij er dan ineens niet meer zijn. Miljoenen gelovigen zijn van het een op andere moment niet meer hier op aarde. Als we proberen een voorstelling te maken van hoe dan de wereld er op dat moment uitziet. Dat is weerzinwekkend. Dit is afschuwelijk als je dat moet gaan meemaken als de kerk van Jezus Christus ineens plotseling er niet meer is hier op aarde. En ik denk het een van de meest in het oog springende zaken die gaan gebeuren op het moment dat er worden opgenomen, zijn die massale verkeersongelukken. Massale verkeersongelukken vinden plaats. Auto's, treinen, vliegtuigen, schepen, metro's, trams, bussen. Bestuurders verdwijnen plotseling. Gigantische grote ongelukken vinden er plaats. Botsingen, crashes, ontsporingen. Wereldwijde chaos. Het is niet alleen in Nederland. Maar het is wereldwijd op hetzelfde moment dat plaatsvindt. Wegen worden onbegaanbaar. Hele luchthavens worden lamgelegd. Kunnen zich voorstellen wat er dan gebeurt? Dat is de tijd die dan gaat gebeuren. En dat gaat ook dus echt gebeuren. Daarom is die urgentie in Jezus zo groot van, word wakker. Wacht niet te lang. Want anders is het misschien te laat. En niet om te dreigen, maar dat uit zich, daar is zoveel liefde in God, daar is zoveel liefde in Jezus. Hij wil dat niemand verloren gaat. Want dit staat de wereld te gebeuren. Grote massale verkeersongelukken. En dan een instorting van alle zorg- en hulpdiensten. Artsen, verpleegkundigen, hulpverleners. Massaal zijn ook die verdwenen. Ziekenhuizen raken totaal overbelast. Er is geen capaciteit meer voor gewonden. Politie, brandweer, leger, die functioneren nauwelijks meer. Dus een enorm vacuüm is er tot stand gekomen. De economie, economische wereldcrisis. Wow, als je dan op de beurs je aandelen hebt. Kijk, als je opgenomen bent, dan is het... Maar stel je voor, je bent achtergebleven. En je hebt je pensioentje opgebouwd en je bent bezig op de beurs. De hele beurs, dat is één grote streep naar beneden. Eén grote streep naar beneden. Echt vreselijke verliezen vinden dan plaats. De crash in het vorige eeuw. Dat is niets vergeleken bij wat er dan gaat plaatsvinden. En ik denk dat de goudprijs gigantisch omhoog schiet. Maar goed, dat zijn even andere dingen. Maar bedrijven, CEO's, banken verliezen personeel, bestuurders. Handelproductie komen grotendeels stil te liggen. De supermarkten, die worden geplunderd. Niks meer. Weet u nog wel met COVID dat alle wc-papier op was? Iedereen raakte paniek. Oh, ik moet wc-papier hebben. Nou, als dit gebeurt. Verschrikkelijk. Alle schappen zullen leeg zijn. De hele wereld is in paniek. Er is een massahysterie. Familieleden, vrienden, collega's zijn spoorloos verdwenen. Hele grote gaten zijn er op school, op scholen, op universiteiten. Banken die leeg zijn. Noem het allemaal maar op. Daar gaat ook een enorme geloofscrisis dan plaatsvinden. Een enorme maatschappelijke en politieke ontwrichting vindt dan plaats. De overheden weten niet meer hoe te reageren. Strenge noodwetten, militaire controle, dictatuur ontstaan. Corona blijkt dan ineens ook weer een zegen te zijn geweest, want toen hebben ze al veel kunnen invoeren om een hele bevolking op zeer korte termijn aan banden te leggen. Vrijheden in te perken. De hele wereld, daar is een machtsvacuüm en een chaos. Wat denkt u van de toename van criminaliteit en wetteloosheid? Want de hele politiecapaciteit is ingestort. Daar gaan plunderingen zijn, moorden zijn, verkrachtingen, anarchie neemt drastisch toe. Veiligheid is nergens meer gegarandeerd. Mensen smeken om orde, smeken om stabiliteit en veiligheid. En dit, lieve mensen, is het begin van de grote verdrukking. Sorry dat ik dit misschien zo uitpak, maar het is wel goed om even helemaal goed te realiseren wat de wereld te wachten staat. Die mensen die dus niet hebben gekozen in de tijd van de genade, in de tijd van de gemeente, in de tijd van Ecclesia, om dan niet te kiezen voor Jezus. En dit alles, na die opname, vormt de perfecte voedingsbodem voor de antichrist om op te komen. Daar is een voedingsbodem ineens. Want die wereldwijde chaos na de opname, dat is ook een Bijbels scenario, want de mensen zullen doodsbang zijn voor de dingen die er met de wereld gebeuren. Want de machten van de geestelijke wereld zullen wankelen, zegt Lukas 21, vers 26. Dus zo ontstaat er ineens een wereldwijde roep om krachtdadig, autocratisch leiderschap. Om antwoorden, stabiliteit. Mensen zullen wanhopig zijn voor vrede en hoop, zelfs tegen elke prijs. Wat men niet in de gaten heeft, is de geestelijke wereld. Die is in rep en roer. De geestelijke wereld is totaal in rep en roer, wat zichtbaar dus ook is in de natuurlijke wereld. En ik wil u nog een keer voorlezen, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 tot met 8. Die staat ook op de beamer. Laat je door niemand iets wijs maken. Dus dat is belangrijk. We moeten niet zomaar iets wijs laten maken, op wat voor manier dan ook. Want eerst moet er nog iets anders gebeuren. Want eerst zullen heel veel mensen hun geloof kwijtraken. Zien wij dat om ons heen? En eerst zal er een mens aan de macht komen die zich helemaal niets van God aantrekt. Hij zal een slecht mens zijn. En hij is de tegenstander van God. Hij is tegen de aanbidding van God. Hij zal zelfs in Gods tempel gaan zitten en beweren dat hij zelf God is. Hij zal zelf als God aanbeden willen worden. Jongens, ik lees de Bijbel voor, hè? Het is gewoon de Bijbel. 2 Thessalonicenzen. Weten jullie nog dat ik, Paulus, dit ook al een paar keer heb gezegd toen ik bij jullie was? En jullie weten nu wel wat hem op dit moment tegenhoudt. Hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is. Met andere woorden, God bepaalt de tijd van deze man, deze antichrist, deze tegenstander. God bepaalt de tijd. Als het zijn tijd is. Want alles heeft een tijd gekregen. Ook wij hebben een tijd gekregen. Alles op aarde hier heeft een tijd gekregen. Een begin en een eind. Dus ook voor de antichrist is er een begin en is er een eind. De wetteloosheid is nu al in het verborgene aan het werk. Weet je wel, dat bederf. Die schimmel. Die viezigheid, dat bederf. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt. Zal ik dat nog een keer lezen? Er is nu iemand die hem tegenhoudt. Pas als die weg is, zal hij, die tegenstander, de antichrist, aan de macht komen. Maar Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond. Hij zal hem vernietigen als hij komt. Met andere woorden, de Heilige Geest woont op dit moment waar? In jou en in mij. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn hier op aarde nog steeds gepositioneerd als zijn lichaam. De Heilige Geest woont in ons en wij houden als het ware nog die tegenstander tegen met elkaar. Je kunt het voorstellen met een stuwdam. Als je zo'n plaatje van een stuwdam voor ogen hebt. He, daar is zo'n enorme stuwdam, zo'n enorme muur en daarachter is heel veel water. En dat wordt dan tegengehouden door die stuwdam. En wij zijn als het ware die stuwdam die al dat goddeloze, al dat kwaad nog voor een deel tegenhoudt, want hier en daar sijpelt er wel wat tussendoor. Maar op het moment dat wij als kerk de harpazo gaan ervaren, die hele stuwdam is weg. En dan komt het kwaad over de wereld. Ongekend. Ongekend wat er dan kan plaatsvinden, omdat wij als kerk er niet meer zijn. Er was in Afrika, in het land Congo, en we hadden daar evangelisatiecampagnes. En ik heb daar iets gedaan waar ik later best wel spijt van had. Want daar bleek een gevangenis te zijn. En dat stond in een hele open ruimte. En er waren grote, vier hele grote muren. Ik denk misschien twee, drie keer de Breepleinkerk. En dat stond in zo'n vlakte. En dat was dan de gevangenis van die stad. Maar dat gaat heel anders daar in Congo, in dat gedeelte, dan bij ons hier in Nederland. Want hoe gaat het daar? Daar is gewoon een poort. De rest is allemaal dicht. Een poort met daar soldaten voor. Twee soldaten staan maar met mitrailleurgeweer staan voor die poort. In die gevangenis zijn geen bewakers. Zijn geen soldaten. Helemaal niemand die het gezag van Congo, die de politie vertegenwoordigt. Niemand. Je wordt erin gedropt en je zoekt het maar uit. Eten wordt er binnen geschoven. En wij gingen daar met een team naar binnen. Onder leiding van een voorganger, plaatselijke voorganger. Ik heb nog nooit zoveel duisternis, angst ervaren in mijn leven toen ik daar naar binnen kwam. Ik dacht bij mezelf, wat doe ik hier? En ik moest denken aan mijn vrouw en mijn drie kleine kinderen die thuis in Nederland had achtergelaten. En ik denk, Patrick, wat doe je? Als hier iets gebeurt, niemand zal me hieruit halen. Ja, we waren binnen. De sound equipment werd opgezet. En we stonden daar. En Chris Frans die sprak, die predikte. En er waren allemaal mannen die stonden daarvoor. En toen keek ik naar links. En wat zag ik? Ik zag een troon. Werkelijk waar, een troon. Daar zat een man op, in het pak. Met vrouwen eromheen. Want het was niet alleen maar een gevangenis voor alleen maar mannen. Of alleen maar voor vrouwen. Het was een gevangenis voor mannen en voor vrouwen. kindertjes, babytjes, peuters waren aan het spelen rondom de koning. Verschrikkelijk wat daar allemaal plaatsvond. Het kwaad was daar voelbaar, zichtbaar aanwezig. Want de overheid was niet aanwezig. Wij hebben daar gepredikt. We hebben Jezus gepredikt. Wacht niet te lang. Wacht niet te lang. En massaal. Ik geloof dat iedereen kwam tot bekering. Iedereen maakte een keuze. En er was zo'n gemetselde waterbak. Daar werden ze allemaal in ondergedompeld. Maar oh, wat was ik blij. Ik zie me nog door die donkere gangen naar de uitgang gaan. En die deur die ging open. Ik was buiten. Maar al die mensen die zitten daar. En dat zal op een gegeven moment in zo'n eindtijd, na zo'n harpazo, na zo'n opname ook zijn. De kerk is er niet meer. De Bijbel vertelt ons, wie zijn het zout en wie zijn het licht? Wij zijn het zout, wij zijn het licht. Als het licht er niet meer is, dan is er alleen maar duisternis. Wij zijn het zout. Wat doet zout? Zout werkt ook tegen bederf. Tegen bederf. Als u aan die kant binnen bent gekomen en u heeft een beetje om u heen gekeken, vond u het niet prachtig mooi schoongemaakt? Onze lieve broer Vincent heeft op een zaterdag, ook met hulp van anderen wel, maar met name Vincent, heeft daar is bezig geweest om al het onkruid weg te halen tussen alle tegeltjes. En, wat doen we dan ook nog eens? Steenzout. Niet keukenzout, maar steenzout wordt dan gegooid tussen al die voegjes, al die straatvoegjes. Steenzout, waarom? Zodat het onkruid niet zo snel terugkomt. Zout. Houdt onkruid tegen. Maar als wij het zout er niet meer zijn, het onkruid kan gaan exploderen. En dat zal gaan gebeuren tijdens die grote verdrukking. Vreselijk wat er dan gaat plaatsvinden. En een zoektocht naar stabiliteit en orde gaat dan plaatsvinden, want mensen willen houvast. Er ontstaat ruimte voor manipulatie. In een kwetsbaarheid worden mensen vatbaar voor bedrog, belofte van vrede, voorspoed en heiligheid. Zelfs als het ten koste gaat van vrijheid en waarheid, kijk maar naar die laatste pandemie. En een leider rijst op die charisma combineert met controle. En de wereld zal deze persoon gaan omarmen. Niet omdat hij de waarheid spreekt, maar omdat hij inspeelt op hun diepste angsten en verlangens. De lessen uit de geschiedenis, zoals bij dictatoriale regimes, laten zien hoe snel mensen hun vrijheid opgeven in ruil voor schijnveiligheid. En de Bijbels onderbouwing hiervan is 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 12. Die wetteloze mens, die antichrist, komt aan de macht door het werk van de duivel. En met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere dingen en wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen. Hij stookt de mensen op om allerlei slechte dingen te doen. En de mensen die verloren gaan, zullen hem bewonderen en hem geloven. Ze zullen doen wat hij zegt. Dat komt doordat ze niet van de waarheid hebben gehouden die hen had kunnen redden. Daarom maakt God hen geestelijk blind en geloven ze de leugens. Zo straft hij de mensen die de waarheid niet wilden geloven, maar liever slechte dingen bleven doen. De term antichrist komt maar een paar keer in de Bijbel voor. Maar er zijn wel 100 teksten die naar hem verwijzen onder allerlei verschillende namen. Het beest uit de zee. Openbaringen 13. Daniel 7, die kleine horen. De vorst die komen zal. De koning die doet wat hij wil. De misleider, de leugenaar, de wetteloze. Want het woordje antichrist, lieve mensen, betekent zowel tegen Christus, maar betekent ook in plaats van Christus. In plaats van. in plaats van een andere, maar die niet dezelfde is. En deze antichrist zal een satanisch geïnspireerde, bezeten leider zijn, die opkomst tijdens de grote verdrukking. En deze antichrist, die komt met beloftes. Hij biedt antwoorden waar niemand anders ze heeft. Hij zal een soort schijnbare redder zijn, met slimme oplossingen, met een charismatische uitstraling, een bovenmenselijke invloed. Allereerst komt hij met een belofte van herstel van orde. Ik heb daar ook een plaatje van. Hij komt allereerst dus met een belofte van herstel van orde. De hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Want de wereld is muur geslagen door al die paniek, geweld en anarchie. En dus de antichrist grijpt deze situatie aan om orde te herstellen. En hij zal gebruik waarschijnlijk maken van strakke controlemechanismen. Denk aan digitale ID's, surveillance, er zullen nieuwe wetten gaan ze komen, noodmaatregelen. Een gecentraliseerd bestuursmodel zal ontwikkeld worden. Eén wereldregering. En vervolgens zal hij ook komen met een belofte van economische stabiliteit. Want vers 16 uit Openbaringen 13 zegt: het beest had iedereen in zijn macht. Iedereen. Machtige en gewone mensen. Rijke en arme mensen. Vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest of het getal dat zijn naam voorstelt. Daar komt ook weer dat woordje, het nummertje 666. Want die belofte die, waarmee hij komt, van economische stabiliteit, want alle financiële markten zijn ingestort. Er is massale inflatie, werkloosheid, voedseltekorten, want de supermarkten zijn leeggeroofd. En dan komt dus die antichrist en die introduceert een heel ander economisch systeem, waarin de handel en bezit, alles is volledig gereguleerd. Je kunt alleen meedoen als je loyaal bent aan het systeem. Als je dat merkteken draagt. Als je dat niet hebt, je kan niets meer doen. Je kan geen hypotheek meer betalen, je kan je huur niet meer betalen, je premies kan je niet meer betalen, niets, maar dan ook niets kan je meer doen, want je hebt dat teken nodig. Want, zegt men dan, het lijkt efficiënter en veiliger dan ooit. Ik hoor een soort echo, van een aantal jaren geleden. Efficiënter en veiliger. Maar eigenlijk is het gewoon totaal economische slavernij. Hij verkoopt het als de enige manier om stabiliteit te herstellen. Maar het kost mensen hun ziel. Een andere belofte waarmee hij komt is vrede in het Midden-Oosten. Vrede, vrede. Hij zal, Daniël 9 vers 27a, hij zal 1 week lang een sterk verbond sluiten met velen. Er gaat een, zeer waarschijnlijk dus een vrede zijn in het Midden-Oosten. En vooral tussen Israël en haar vijanden. Die normaal gesproken ja even lang onopgelost bleken te zijn. Dus de antichrist weet een baanbrekend verdrag te sluiten. En dit maakt hem wereldwijd beroemd, geliefd. Israël krijgt hierdoor schijnbare rust. Zelfs de herbouw van de tempel lijkt mogelijk te zijn. Maar deze vrede is tijdelijk en bedriegelijk. Want halverwege de week breekt hij het verbond, want diezelfde tekst uit Daniël 9, vers 27 zegt: halverwege die week zal hij verbieden dat er nog langer aan God geofferd wordt. De vierde belofte waarmee hij komt, is een wereldwijde samenwerking en eenheid. Want Openbaringen 13, vers 7 zegt: en het werd hem gegeven, het beest kreeg de macht over alle volken, stammen, landen en talen. Want in de chaos na die opname smachten naties naar samenwerking. En Antichrist positioneert zichzelf als een wereldleider, als hoofd van Verenigde Natieën-achtige structuur, een man van diplomatie, redelijkheid, staat boven de politiek. Het zal een bruggenbouwer zijn tussen religies en culturen en economieën. En hij introduceert een wereldwijde ideologie of religie. Die draait om eenheid, vrede, menselijkheid, peace. Peace. Ondertussen. Alles is gebaseerd op bedrog en demonische kracht. Want die wetteloze komt aan de macht door het werk van de duivel, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere dingen en wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen. Dus daar zit een addertje onder het gras. In alles wat daar gaat gebeuren zit een adder. Hé, een addertje. Een adder is toch een slang? Er zit een adder onder het gras. Daar zit hij zonder. Op het moment dat je daarop trapt, dan word je gebeten. Want hij zegt wel dat hij de orde gaat herstellen, maar het zal een totalitaire controle zijn. Hij zegt wel, ik ga de economie stabiliseren, maar daar zal uitsluiting zijn, uitbuiting zijn. Hij zegt dat hij vrede gaat brengen in Israël. Hij breekt later zijn eigen verbond. Hij praat over wereldwijde samenwerking, maar dat heeft te maken met één wereldreligie en aanbidding van hemzelf. Hij komt met wonderen en tekens, maar ten diepste is het gewoon demonisch bedrog. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, ga dan rechtop staan. Hef je hoofd op, want je redding komt eraan. Wacht niet te lang, want straks is het te laat. Wat mag onze houding zijn? Wat dient zelfs onze houding te zijn, nu we dit allemaal hebben gehoord, want niemand wil dit meemaken. Dit zal ook de urgentie in ons vergroten, hoop ik, om nog actiever bezig te zijn met vertellen aan de mensen, je hebt Jezus nodig. Want dit wil je niet meemaken. Dit gun je niemand. En er zijn drie dingen die ik je mee wil geven als laatst. En dat is, wees alert. Wees alert. Leef alert. Als we dan in een auto zitten, Leonie en ik, en we rijden ergens naartoe, en dan horen we ineens heel vaag op de achtergrond, en dan spits ik mijn oren, ik ga goed, ik word ineens alert. U ook? Waar komt het vandaan? Zit ik op de goede rijbaan? Moet ik uitwijken? Ik word ineens alert. En dan hoor je, tetu, oh, dat is daar, oké. Maar wee, als ze dan ineens, want we wonen op Flakkee, en als we dan die hal, die smalle wegjes, en als dan ineens daar zo'n ziekenwagen of een politiewagen achter je zit, en je moet ineens de berm een beetje in, oh, je moet heel erg alert zijn. Wees alert. Val niet in slaap. Ga niet sukkelen. Wees alert. Want Jezus zegt, waak dan. Want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. We weten niet op welke dag Hij komt. Want we leven in profetisch geladen tijden. De tekenen zijn zichtbaar voor wie wakker is. Want alert zijn betekent niet slapen zoals deze wereld. Maar wij onderscheiden wat er gaande is. Dus laten we dan niet slapen zoals de anderen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Ook 1 Thessalonicenzen, vers 5. Wees alert voor misleiding en halve waarheden. Want de Bijbel waarschuwt voor een tijd van grote misleiding. Want weet u wat zo vervelend is van misleiding? Op het moment dat iemand echt misleid is, gelooft die persoon in datgene waarvan hij denkt dat het de waarheid is. Terwijl wij weten, het is de leugen. En het is zo moeilijk praten met iemand die misleid is. Want je kan praten en praten, want die denkt dat wij verkeerd zitten. Nee. Dit zegt de Bijbel. Ah, dat is misleiding. Want ze zijn zo overtuigd dat ze de waarheid hebben. Maar het is niet de waarheid, want kijk maar naar de vrucht. Kijk maar naar de vrucht. Want de geest van de Antichrist is nu al actief. is alert zijn betekent getraind zijn in de waarheid van Gods woord, zodat het verschil zien tussen waarheid en bedrog. En wees ook alert op je eigen handel en wandel. Leef niet op de automatische piloot van, ah, oh, het zal wel. Dat nonchalance, een beetje dat onverschillige, ach ja, het zal wel, ach. Nee, wees alert, niet op die automatische piloot, wees wakker in je relatie met God. Pas op voor geestelijke gemakzucht, afleiding en compromissen. Misschien is dat een hele goede vraag om die dagelijks jezelf te stellen. Heer, ben ik klaar om u te ontmoeten? Ben ik klaar? Ben ik klaar om u te ontmoeten? Onderzoek jezelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf, zegt 2 Korinthe 13. Dus wees alert, leef alert, maar wees ook en leef ook bewust. Wees, leef bewust. Wees bewust van de tijd waarin we leven. Laten we de tekenen van de tijd begrijpen. En laten we leven met een eeuwigheidsperspectief. Dit leven is tijdelijk. Maar de keuzes die wij maken, zijn eeuwigdurend. Die zijn eeuwig. De keuzes die wij hier op aarde maken, hebben invloed. Ook op onze kinderen en op onze kleinkinderen. Heel belangrijk, de manier waarop wij leven. Want alles is hier wel tijdelijk. Maar de keuzes die wij maken, die hebben eeuwigheidsperspectief. En laten we ook bewust zijn van de geestelijke strijd. Laten we niet naïef zijn. Er is een geestelijke strijd gaande tussen waarheid en misleiding. De antichrist komt niet uit het niets, want de geest is nu al actief. Dus laten we niet oppervlakkig religieus leven, maar laten we gevoelig zijn voor de stem van de Heilige Geest. En laten we niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar laten we hervormd worden door de vernieuwing in ons denken. Dus we hebben A, alert, B, bewust en C, leef, wees Christus gericht. Wees Christus gericht. Laten we leven met Jezus als middelpunt. Want laat hem niet alleen maar je redder zijn, laat hem ook je rabbi zijn. Laat hem ook je koning zijn. Laat hem ook de heerser zijn van jouw leven. Laat je leven niet meer draaien om wat jij wilt, om wat jij belangrijk vindt, nee, waarin wij zeggen van nee, Heer, het gaat om wat u wil. Laat uw wil geschieden in mijn leven. En dat ons hele denken, de keuze die we maken, onze levensstijl, laten we het helemaal gericht hebben op Christus. Hij is de Christus. Hij is de Christus. Laten we Christus gericht denken. Laten we Christus gericht kiezen. Laten we Christus gericht leven. En ik geloof dat hier mensen zijn. Die zeggen, ja, we gaan niet buigen voor de geest van de wereld. Zijn die mensen die zeggen, nee, we gaan niet buigen voor de geest van de wereld. We gaan niet buigen voor die anarchie. We gaan niet buigen voor dat rebelse. We gaan niet buigen voor die tegenstander. We gaan niet buigen. We blijven staan met onze hoofd opgeheven naar hem. We gaan niet wegduiken. We gaan ons niet verstoppen. We gaan niet zoals een adem en even verstoppen achter de bosjes. Nee, wij nemen verantwoordelijkheid voor ons leven. We nemen verantwoordelijk voor ons alleen gaan, voor onze huwelijken. We nemen verantwoordelijk, nemen verantwoording. En daarin zeggen we gewoon, nee, wij buigen niet voor onrecht. En we zijn alert. En we zijn bewust. En we zijn Christus gericht. Amen. Zullen we je klap over geven? Yes. Wees niet te lang. Wacht niet te lang, moet ik zeggen. Wacht niet te lang, want straks is het te laat. Dat is een boodschap. Ik hoop dat u hier wat aan heeft. Maar je zegt, zo, oké, dit geeft toch wel een heel bijzonder perspectief ook op die eindtijd en in die eindtijd. En check jezelf. Check jezelf. Ga jij erbij zijn? Ben jij erbij als Jezus op dit moment besluit om terug te komen om ons te halen als zijn bruid? Ben jij erbij? Wie ervaart, oh ja, ik ben erbij. Geen twijfel. Wie van jullie twijfelt wel. En dat is helemaal niet erg. Want juist nu is het moment om een besluit te nemen waarvan je zegt, maar daar wil ik ook bij zijn. En het enige eigenlijk wat hij van je vraagt, is een stuk overgave. Geloof je in mij? Wil jij je leven aan mij toevertrouwen? Dat je niet meer jouw eigen wil doet, maar dat je mij betrekt in alles en dat je ook aan mij vraagt, maar Heer, wat is uw wil voor mij? Want ik weet het beste voor jou, want ik heb jou gemaakt, ik heb jou geschapen. Is er iemand die zegt, ja, dat zou ik graag willen, die zekerheid in mijn hart, om er ook bij te zijn. Ik wil niet langer meer wachten. Ik wil niet langer meer wachten, want straks is het inderdaad te laat. Ik weet nog, jaren geleden, nog met Johan Mekke, Kanagan, lang geleden, dat hij vertelde, hij zegt, hier in Afrikaanderwijk hadden we met allemaal tieners, kinderen en tieners die bij elkaar kwamen. En ik was één zo'n jongen. Stoere knaap, stoere vent, stoere gast. Ik kwam met zijn petje op. En ik kwam er binnen. En daar werd het evangelie verkondigd. Allemaal tieners van de straat, vanuit de wijk. En die gast die kwam binnen met een grote mond. Ach, wat die grote mond. Ah, joh, schijn aan het gaan. Ach. Hij zegt, Jezus wil jullie. En hij had zijn petje. Hij had zijn cap en hij deed zijn cap af. Hij zegt, Jezus wil jullie. Gooi hem maar in mijn pet. Onverschillig. Hij vraagt bijna al wat ging gebeuren. Verschrikkelijk. Hij ging naar buiten. Stapte op zijn brommetje. De straten verderop met die doodgebied. Dit zijn van die heftige dingen. Denk, Heer, we kunnen niet spotten. We kunnen niet spotten. Het is niet om elkaar bang te maken van nee, want er is altijd hoop. Jezus komt. Hij houdt van ons. Er is hoop. Hij komt ons om een hoopvolle toekomst te geven. En nu is denk ik elke keer weer opnieuw de vraag, is je hart rein? Ben je er klaar voor om hem te ontmoeten? Ben je erbij? Wie wil graag die zekerheid hebben, want je hebt die zekerheid nog niet. Mag gewoon even je hand in de hand.